We gaan weer verder. We gaan een stuk horen. Ja, de componist zeg ik straks pas, want anders heeft u allemaal ideeën. Het enige wat u weet, dat er een flamenco akkoord in voorkomt en dat er een dame boos is. Dus de bewering is, als je mind state, als die gekleurd zijn door zo'n akkoord van Cetacica's, dan doe je hele andere dingen dan wanneer je een ander akkoord hebt. En we gaan dan hier zien en horen hoe die dame door dat scherpe akkoord zich gedraagt. En ik kan gewoon klikken op karma en dan gebeurt het allemaal. Maar gaat u eerst even rustig zitten. Van Manuel de Falla. Hoorde u de baseline?
Ja, dat weet ik. Doorgaan en op een gegeven moment ging hij over.
Ja, nee, maar dat bedoelde ik niet. In het begin al hoor je. En dit was dan het flamenco akkoord. En andere strijkers deden. Dus die twee dingen. Dit was de baseline. En dat was het flamenco akkoord met karma erin. Die vrouw boos maakt. En
de muziek zit. De baseline altijd om. Gaat doorlopen.
De metafoor is nooit perfect. Maar, maar wat wel wat een componist hier aanduidt, is dat het aan het eind ontspant het zich weer en gaat het weer meer naar die baseline terug. Dus dat is, komt ook overeen met het. Cognitief emotionele proces.
Zou dus ook niet allebei zijn.
Nee, maar je moet niet zo letterlijk denken. Gewoon, we horen die GC en dan komt hier dat ding erboven. Ja, toevallig is dat erboven, maar dat in dit model is net iets anders. Maar waar het om gaat is dat dit kracht heeft, dat dat aanzet tot boosheid. Het stuk heet De Smartelijke Liefde van de Falla. Wat ook mooi is van de muziek, je zag hoe de spelers in alle rust speelden. Of je nou die baseline speelde, moet je zo doen, nog moeilijk ook. En diegene die de Javana speelde, ja, gewoon rustig moet je dat spelen. En zo is het ook in de meditatie, dames en heren. Of we nou twijfel hebben, onrust, haat, lust of liefdevolle vriendelijkheid, we moeten ze allemaal beschouwen zoals een muzikus zijn akkoord speelt. En dan gaan we de goede kant op in de meditatie.
Ik snap niet zo goed waarom je het emotionele proces noemt. Wat heeft emotie hier nu? Want dat is allemaal bezig en cognitief, bezig en cognitief.
Ja.
En wat is dat emotionele? Ik kan het niet vatten.
Het emotionele zit in die oranje bolletjes. Nou, die dame was toch duidelijk geëmotioneerd. Mm-hmm. Het akkoord gaf de aanleiding tot die emotie, tot het uiten van de emotie. Dus het emotionele zit in één cheta.
Maar waarom doen we dat cognitief?
Omdat cognitie en emotie door elkaar lopen. Ja, Damasio wijst erop, maar Abhidhamma wijst er al heel lang op, dat loopt door elkaar. En het emotionele, maar dat is wel interessant, het emotionele is verticaal, nu. Het cognitieve, het gaat door de tijd. En wie is alles bepalend? Dat is de emotie, niet de cognitie. En we kunnen wel denken dat we ons dus en zo moeten gedragen. Maar als onze emotie hier en nu zegt dat we ons anders gedragen, dan wint die het it, om in Freudiaanse termen te spreken, die wint van het superego. Maar Freud heeft, zoals mijn leraar altijd zei, Freud zou hier bij ons moeten zitten op de retraite. Wie heeft dat niet geleerd? Er is overigens een interessante psychoanalyticus die steeds meer over Vipassana is aan het schrijven, en namelijk Yalom, een hoogleraar in Stanford. Hij is nu 80 jaar oud en heeft vele boeken waarin in het begin flirt hij met Vipassana. Het boek wat ik nu geleend heb, dat komt van jou geloof ik, pardon. Dat is de Schopenhauer-kuur, waarin men naar Vipassana gaat. Geweldig boek, schrijft heel sappig en leuk. Yalom met een Y. Goed. Nou, ontspant u zich. We gaan nu naar het sublieme bewustzijn. Dat is het mooiste wat er is. Nog mooier dan de verlichting. Maar niet heilzamer dan de verlichting. Nou, dat zijn de cetas. En ik noem ze allemaal je. En de je komt van jhana. En jhana is de boeddhistisch mystieke toestand. En dat zijn die vormen de. Oh, ik heb daar nog verkeerd. Ik heb de letters veranderd, omdat R en A zijn verwarrend. Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat al die jeetjes die vormen de sublieme heilzame cheta's. Met die kleurtje. En dan zijn dat de resultantes en dat zijn die voor de arhats. Nou, wat bevatten die? Alle universeel variabele heilzame cetasica's. Dus mindfulness, loving kindness, de hele reutemeteut, ja. Geen wonder, want op het moment dat je mindfulness hebt, heb je al dat hele blok. Maar ze bevatten nog ietsje meer. Namelijk, de eerste jhana, of de citta voor de eerste jhana, die bevat ook karuna en mudita. Dat is mededogen en medevreugde en wijsheid. En wat bevat die ook nog meer? Het is initiële applicatie, dat je moeite doet om je te concentreren. Hier permanente applicatie, dat die aandacht op je adem bijvoorbeeld, dat die de hele tijd er is. En als je begint te mediteren, moet je iedere keer zeggen, oh ja, denken, terug. Vergeet je het weer. En dan moet je jezelf steeds terugroepen. Nou, dat is initiële applicatie. Daarna gaat het vanzelf. Als je na 3-4 dagen op een retraite, blijf je vanzelf bij je adem. Dan blijf je daar geplakt. En mijn metafoor daarvoor is, als je met plakbands op het bord wil blijven plakken, er zit zoveel krijt op het bord, dat gaat steeds weer los. Maar als je dat nou vaak genoeg gedaan hebt, dat plakband op het bord, dan heb je heel veel afvalplakbandjes, maar dan is al het krijt weg, en op een gegeven moment blijft dat plakband lekker meteen zitten op het bord. Dat is sustained applicatie. Piti, dat is een hele belangrijke, dat is vreugde. Zelfs extatische vreugde. Dan heb je er nog een paar, ik ben even vergeten wat die waren.
Staat er rechts, beslissing.
Ja, dankjewel. Beslissing, inzet. Inzet is ook iets wat je, is een van de 5 helpers bij de meditatie. Je wil echt dat je dat doet. En je hebt besloten, ik ga mediteren en ik ga ervoor. En ik heb de wens dat ik bij mijn adem blijf. Zoiets kun je dat voorstellen. Nou, dit is een prachtige chetan. Maar het is nog mooier als je die initiële applicatie, dat je steeds maar op gebrand bent, weer terug te gaan. Nee, het lukt me nu goed, ik blijf erbij. Dat steeds teruggaan, dat maakt me een beetje zenuwachtig. Dat heb ik niet nodig, want ik kan erbij blijven. Op een gegeven moment laat je dat ook los, je blijft er gewoon bij, maar die energie die erin stopt, die hoef je niet meer te doen, omdat het plakband blijft plakken. Je aandacht blijft op de adem, of wat het meditatieobject dan ook is. Maar nu komt een belangrijke. Nu is de piti, de vreugde, voorop. En nu zeggen we, ook afstand van de vreugde nemen. En, wat zeg je? Dat is lastig. Ja, maar alles is lastig. Afstand nemen van onze afkeer is lastig. Afstand van onze vreugde is even lastig. Is niet lastiger, is even lastig. En ik geloof dat ik vorige keer al had gezegd, toen we in een nonnenklooster waren voor de Vipassana, toen gingen de nonnen meeluisteren naar de Dhamma Talks. En toen de leraar zei, nee zeggen tegen begeerte, nee zeggen tegen afkeer. Nou, kon ze meekomen. Toen beschreef de leraar en ook een aantal leerlingen de mystieke toestanden. En de nonnen konden zich heel goed daarmee identificeren. Toen zei de leraar, en ook deze verrukking moet voorbij. Dat is de bekende Boeddha-hand die nee zegt. En toen zei een vriend van me, waarom dan? Mogen we er niet eventjes van genieten? It's a waste of time. Nou, toen kreeg ik de creeps. Hoe zeg je dat? Kreeg ik kippenvel. Want dit is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. That's a waste of time. Is er dan nog iets meer bijzonders? Ja, dat krijgen we volgende week. Moeten we even hier blijven. Ik probeer het te lijmen. Hè? Dat is... ja. Maar die piti, die verrukking, die laten we los. En dan blijft er alleen maar beslissing, inzet en wens over. Nog steeds karuna en mudita, medevreugde en mededogen en wijze. Maar zelfs de mededogen en de medevreugde laten we los, komen in een hogere jhana. En waarom? Omdat als we mededogen en medevreugde hebben, dan hebben we een ander mens of een ander levend wezen in ons bewustzijn. En er zit een klein beetje gehechtheid in. Zeker als we naartoe willen naar nirvana, dan is er geen plaats voor een mens. Dan moeten we dat tijdelijk even loslaten. Het is wel goed om zoveel mogelijk medevreugde en mededogen te hebben in ons dagelijks leven. En ook in de retraite. Maar op het cruciale moment kunnen we dat ook even loslaten. Nou, dat is dan de vijfde jhana. En theologen, dat zijn keurige heren. En die zitten aan de overkant van de straat. En daar kom ik wel eens op universitaire recepties tegen. En die zeggen dan heel keurig, ja, je hebt de erotische mystiek en de intellectuele mystiek. Nou, misschien kent u wel Theresia van Avila en Meister Eckhart. Theresia van Avila die beschrijft de mystiek als één groot liefdesspel. En Meister Eckhart die beschrijft dat veel afstandelijker, maar wel onthecht, wel met gelijkmoedigheid. Dus Meister Eckhart die zit hier meer en Theresia van Avila die plaats ik hier ergens. Ja, dat is een benadering. Maar ik vond het wel leuk om van mijn collega's hier op de Katholieke Universiteit te leren dat er in de bestudering van de mystiek duidelijk de erotische en duidelijk de intellectuele mystiek is. Die hoogleraren die we hebben, die geven op een hoog niveau les in de mystiek overigens. En met één kan ik heel goed opschieten en de boeddhistische en mystiek katholieke paden lijken heel erg veel op elkaar. Maar hij geeft op zo'n hoog niveau dat hij ook les geeft op de Universiteit van het Vaticaan. Nou, hoger dan dat kun je op aarde niet hebben, dus volgens de katholieken. Dus, ook een interessante mysticus, dat is Johannes van het Kruis. En die zegt, we moeten van dit niveau af, we moeten niet vastblijven aan die verrukkingen van de eenheid met God. Nee, we moeten dat ook loslaten. En dan kwam hij tijdelijk in de donkere nacht van de ziel. En toen kwam hij verder. Nou, Omdat hij zei, we moeten de verrukking van God loslaten, is hij uit de kerk gezet om 100 jaar later heilig verklaard te worden. Dus. Maar dat is een belangrijke discussie in die mystieke traditie. En er is één dame in Chicago die heeft Vipassana en de weg van Sint Johannes van het Kruis, die heeft ze met elkaar vergeleken. En de verschillende stadia van John of the Cross, Johannes van het Kruis en van Vipassana, die kon ze naast elkaar leggen. Een interessant werk in het Journal of Transpersonal Psychology rond 1980. Oké, dit waren de zogenaamde Rupa Jhanas. En waarom Rupa? Omdat deze afhankelijk zijn van sensoriële input, van onze zintuigen nog. Dan krijgen we hier de Arupa Jhanas, die zijn niet meer afhankelijk van onze zintuigen, die zijn geheel, spelen zich af in de geest. Op concepten. En wat zijn die concepten dan? En misschien herinnert u zich van uw meditatieles. Je moet niet bezig zijn met concepten. Ja, klopt. Maar toch, het kan wel. En dan gebeurt er dit. In de eerste Arupa Jhana is het object oneindige ruimte. Daarna oneindig bewustzijn, daarna leegte en daarna nog gewaarwording, nog afwezigheid van gewaarwording. Dat is een intrigerende toestand. En hoe beoefen je die? De meeste van u mediteren door op je adem te letten. Maar er is een hele andere meditatietraditie waar je niet op je adem mediteert, maar op een kasina. Dan neem je een schijf voor je, een ronde schijf, en die plaats je voor je. En dan kijk je naar, heel intensief. En dan sluit je je ogen en dan probeer je die schijf je voor te stellen. En als je dat lang gedaan hebt, dan kun je die schijf, als je je ogen gesloten hebt, beter zien dan wanneer je je ogen open hebt. Want dan moet het allemaal langs je netvlies gaan. En dan zitten die dikke kabels van je oog die naar de V1 gaan. Allemaal werk. Nee, ik produceer hem door mijn geest en dan zie je hem. Oerscherp. Nou, dat is de casina meditatie. Heeft iemand dat wel eens gedaan? Ah ja. Ja. Fijn dat jullie er ook zijn. Dan, en dan sluit je je ogen. En omdat het toch in de geest zit, dan kunnen we denken dat die casina steeds groter wordt. Toch? Kunnen we ons voorstellen. Concept. Nou, en
los van het zintuigelijke is het altijd
niet. Nee, maar ja, maar als het nog een casino is, dan is het nog zintuigelijke jhana. Maar deze gaat losser worden, want we stellen ons oneindig groot voor. Dan is het los van de zintuigen. En dat is de JA1. En hoe krijg je de JA2? Door de JA1 als object te nemen van je bewustzijn. Dus hier heb je als object, heb je die. En als je een oneindig, in de eerste, een oneindig beeld hebt, dan heb je hier, zie je, JA1, en dat is oneindig bewustzijn. Een heel wijd veld van bewustzijn. Maar het object doet er niet meer toe. Wat doe je in JA3? Dan zie je dat wijdse bewustzijnsobject, maar er zit verder niks in. En daarom is dat leegte, dat is de JA3. En dan kun je die weer reflecteren, overstijgen vanuit de helikoptervisie. En als je de leegte bekijkt, dan heb je nog gewaarwording en afwezigheid van gewaarwording. Dan is het heel vaag allemaal. Ik stelde de vraag toen ik in Burma was, op een 3-weekse tijd om dit allemaal te leren, stelde ik de vraag, waarom kun je nu nog een stapje verder gaan naar JA5, waar we JA4 als object nemen? Een intrigerend antwoord. Dat kan niet, want dat is te dicht bij nirvana. Nou, daar moet je het mee doen. Nog iets anders voor diegenen, en dat zullen de meesten van u zijn, die weten dat je in de meditatie niet op ideeën moet mediteren, maar op werkelijkheid. En wat werkelijkheid? Werkelijkheid is je lichaam, ook je geest. Daar gaat het om, maar daar hebben we last van in het leven. Als we lijden, hebben we last in ons lichaam of in ons geest. Dat is werkelijkheid. Ideeën zijn maar ideeën. We mediteren niet op. Hier wel. Ja, dit komt ook uit een iets andere traditie. Hoewel het wel in de Visuddhimagga beschreven staat. Maar dit leidt niet tot de verlichting. Dit leidt tot tijdelijk een verrukkelijke toestand. Maar niet tot verlichting. En om die reden is het beter om naar de vorige pagina te gaan, waar we ons richten op de rupa-jhanas. Want zolang we nog met het lichaam in contact zijn, dan is er een deur waardoor we naar de verlichting kunnen lopen. Al dus de theorie.
Kun je ook meteen in drie komen zonder je bewust te zijn van 1 en 2?
Nee, het schijnt van niet. Je moet dat zo doen. Er is nog een leuke oefening om tijdelijk even alles uit te zetten. Dat is niet de bewustwording van nirwana, want als je de bewustwording van nirwana hebt, dan heb je bewustzijn, maar dan is dat een bepaald soort leegte dat je dan ziet. Maar je hebt ook nog nirodha, dan is alles uitgeschakeld. En dat doe je door zowel vipassana te beheersen als de negen jhanas. En dan moet je dat heel goed oefenen. En je moet ook nog eens de derde graad van verlichting bereikt hebben. En dan kun je alles uitschakelen. Geen ervaring mee. Maar het klinkt Nirodha heet het. Nirodha Samapatti. Ja? Ja, je lichaam is essentieel. Nou, dat is een axioma. Dat is niks te vatten. Maar als je je met concepten bezighoudt, kun je niet verlicht worden. Want dat is niet de echte werkelijkheid. Dat zijn ideeën. Via de lichaam. Geest is ook echt. Maar niet de geest die loopt door de tijd. Want de concepten die spelen zich af in de tijd. En dat is het probleem. Ja, hier stopt het. Want je bent te dicht bij nirwana, maar je bent op het verkeerde pad. Nou, de jhanas die... Oh ja, nee, dit is de laatste slide, maar die is wel heel leuk. Een van de J's, van die negen jhanas, die gebruik je en die ga je heel vaak herhalen. En hoe doe je dat? Nou, je begint weer vanuit Bhavanga, vanuit de baseline. Dan gaat die trillen en dan gaat die baseline weg en dan klop je meteen aan bij de deur van de geest. En dan heb je twee keer of drie keer die trilt dan een beetje en dan ontwikkelt hij zich tot iets bijzonders en dan hou je hem vast en dan blijft het je en die kan wel een miljoen keer komen, niks 7 keer, niks 17 keer, die komt onbeperkt vaak. En ik vergelijk dat even met een supercomputer. Misschien vindt u dat oneerbiedig, maar dat is toch echt de moeite waard. Even een stapje terug. Kent u Charlie Chaplin, Modern Times? Dan zit hij zo op een lopende band, zit hij schroef aan te draaien. Iedere keer moet er weer een nieuwe schroef, komt langs, moet er weer. Hij hoeft maar één ding te doen. Nou, het zijn allemaal sociale nadelen aan, maar industrieel, voor de industriëlen heeft dat een voordeel dat je snel je auto bouwt of je machine bouwt. En dat is heel efficiënt. Want als je geen lopende band hebt, dan moet je dit van de auto maken en dan moet je daarna weer dat doen en dan ga je weer uit en dan moet je dit doen. Nee, het is veel handiger om maar één ding te doen. Nou, dat is het lopende bandwerk. Wat is nu een supercomputer? Als een computer twee getallen moet optellen, hoe doet hij dat? Zo'n getal wordt gerepresenteerd op een of andere manier in tweetellig stelsel. En nou, er komt 357.000 zoveel. Het is in tientallig stelsel. Dan moet je dat vertalen naar tweetallig stelsel. En dit andere getal moet je ook vertalen naar tweetallig stelsel. Dan kan hij ze optellen en dan moet hij het weer terugvertalen. Heel veel werk. Wat doet nou een supercomputer? Die pakt al die getallen in een tweetallig stelsel. En dan pakt hij ze niet meer in en uit, maar hij blijft in dat tweetallige stelsel. Want anders moet hij bij iedere optelling die hij doet, in- en uitpakken. Maar je laat alles uitgepakt en dan kun je meteen de schroeven aandraaien. Nou, hierdoor kunnen computers veel sneller nog werken dan dat ze al kunnen. Dat zijn de Crays, de supercomputers. En wat gebeurt er nou in de jhana, boeddhistisch mystieke ervaring, maar ik denk ook in de andere religies een mystieke ervaring, dat je niet meer op moet bouwen en af moet bouwen. Je bent er open voor om meteen te verwerken. En daarom kun je het ook zo lang volhouden. En aan het eind kun je meteen terugkeren naar Bhavanga. Maar dat kan heel lang duren, afhankelijk van hoeveel je gegeten hebt. Dan kun je het een dag volhouden zonder verder te eten. En je kunt het zelfs 6 dagen volhouden. En dan staat er in het boekje, langer moet je het niet doen, dat is niet zo goed voor je lichaam. En dan, nou, dan ga je weer wat eten. En deze ervaring is niet zo heel zeldzaam. Verschillende meditatoren in een retraite maken dat mee. Oh ja, maar de eerste was nog maar mystiek voor beginners. En mystiek voor gevorderden. Die doen het ietsje handiger, want de aanloop voor die jhana bestaat maar uit 3 jeetjes. Terwijl die vorig uit 4 jeetjes bestond. Nou, een subtiel verschil, hè. We hadden het nauwelijks gemerkt, maar het staat zo in het boekje. De absorptie voor beginners. Ik vind het toch ook wel een geweldig iets. Ja, je moet het eerst ooit eens voor de eerste keer hebben. Nou, en dan aas je iets langer voordat je erin glijdt. Ja, en het onderwerp van de jedi kan variëren. Er zijn 2 soorten jhanas. De jhana van de concentratiemeditatie, van de samadhi-concentratie, die houdt het op 1 punt en dat houdt hij vast. In de vipassana kan in de jhana kunnen verschillende onderwerpen komen. Kun je rondkijken en dan zie je andere dingen. Waarom noem je het dan toch nog jhana? Omdat al die jhana-factoren die ik eerst genoemd heb, die blijven. Dus de chetasika's, de sfeermaker, die blijven zoals hij was. En ja, hier een metaforisch, hier heb je de heilige Theresia, zoals gebeeldhouwd door Bernini. Die zie je, kun je in Rome zien. En was onlangs op de BBC een film over dat kunstwerk. En daar werd ook opgemerkt, ja, eigenlijk is het een erotische pose. En Bernini heeft gewoon een vriendin gebeeldhouwd. Met wie die plezier heeft gehad. En Boeddha heeft een andere houding. Daar is het pity, de vreugde, de verrukking is weg. Maar hij heeft alleen de gelijkmoedigheid. Nou, beide beelden zijn de moeite waard om te zien. Deze in Rome en deze op Java op de Borobudur. Kan dus aanraken. Die van Rome staat vlak bij Termini. Dus je kunt er gewoon heen lopen en het is echt de moeite waard om die te zien. Maar het is geen verlichting. Er moet nog iets meer gebeuren. Nou, u had zo net heel veel vragen en ik denk dat het toch nog even gewoon tot, in principe ben ik daar, maar
Er is zoveel gezegd dat ik even
u nog hier laat, om hier houd, om te herhalen. Weet je nog van die... Dan beklijft het. Dus laten we bij het begin weer beginnen. Hier. Nee, maar nu kunnen we iets beter deze kaart begrijpen. Deze, die dienen allemaal voor de Javana's. Daar wordt ook bepaald wat er gebeurt. En ja, die zwarte, die zijn voor het verwerken van input. En voor het naar de geest laten gaan. En die bovenste 8 resultantes, die worden gebruikt voor de bezigheid. Wat ik niet verkeerd spoor heb gebracht, is dat de baseline van ons, die is hetzij positief, aangenaam, hetzij neutraal. Als we een negatieve baseline gehad zouden hebben, dan worden we niet als mens hier geboren, maar dan komen we in de hel terecht. Of in een worpen dier. Ja, allemaal traditie. Maar, dus het is nooit zo dat je een negatieve bhavanga hebt.
Hoe zit het dan met een dier? Kan die dan ooit een mens worden?
Ze zeggen gewoon wel. Ja, ze zeggen gewoon wel. Ja.
Maar dat maakt het toch alweer iets prettiger.
Is het dan niet zo dat je baseline op een hoger niveau komt?
Nee, je kunt ook met je baseline op een lager niveau komen. Als je een heel onrustig leven hebt, en dat is zodanig dat je laatste fiti, dat er veel narigheid in zit, dan kom je op een lager niveau.
Ook als je gemediteerd zou hebben, net de laatste?
Zoals ik vorige week zei, de wet van het karma is een stochastische wet. Die maakt de kans dat het goed gaat groter. Maar het is geen absolute garantie. En daarom zei Unyanda Mala, karma is soms onrechtvaardig. Maar dat is het hele leven. Het hele leven is soms onrechtvaardig. En wat we doen, is zorgen dat de kans dat het goed met ons gaat, dat we die vergroten. Dat is alles wat we doen. Meer kunnen we ook niet doen. Ja, en nog, nu kan ik iets zeggen over die lichtblauwe, turquoise, dat is gewoon een kopie van die heilzame groene daar. Maar de arahat hoeft geen werk meer te doen. En daarom is hij niet meer heilzaam, wordt hij daar geplaatst. Maar ik vind dat een beetje overdreven. Ja, hij had het ook bijvoorbeeld in plaats van heilzaam mooi kunnen noemen. En voor ons stervelingen heeft dat een positief effect. Als we nog geen arahat zijn, dan voor die arahat geen positief effect meer. Maar het is gewoon een letterlijke kopie van wat daar is. Dan nog, wat zijn die jeetjes, die vipaka jeetjes? Nou, die kunnen ook gebruikt worden voor een bhavanga. Maar dan heb je een ander probleem. En dat is typisch Theravada boeddhisme. Als je mediteert en je bent in een mystieke toestand en je gaat per ongeluk dood op dat moment, is dat heel erg, want dan kom je in de deva-wereld, de godenwereld, waar je altijd gelukkig bent, dan heb je geen drive meer om te mediteren. Dus pas op voor de jhanas, dat is gewoon... Dus, zo geef ik geen les, zo geef ik geen les, maar zo is me wel les gegeven. Ja.
Ik zie bij de functionele toch eentje meer
staan. Ah ja, goeie. Ja, dat is prachtig, de H, Hasitupada. Weet iemand wat de Hasitupada is? Het is de verfijnde glimlach van een Boeddha, die glimlacht om het wereldse gebeuren. Op dat moment is hij niet mindful, overigens.
Nee.
Ja. Hij is wel, dat weet ik even niet, maar hij is hiervan niet mindful. Nou, misschien ook niet gelijkmoedig, kan ik opzoeken.
Want het is uitlachen.
Nou, het is niet uit. Nee.
Het is een milde spot.
Het is een milde spot, zou je
maar
kunnen
zeggen.
Maar
wel spot.
Ja, maar.
Is dat nou,
en nou, uitlachen, er zit altijd iets van doza bij. Dus dat, er zit zeker geen doza bij. Maar hij moest gewoon, wat doen de mensen toch gek? Zoals een meditatieleraar die ik ken, toen zij nog in opleiding was, en ik ook. Toen kwam ze uit de retraite en ze vond de loopmeditatie zo heerlijk, dat ze naar de bushalte lopend, gewoon in loopmeditatie naar de bushalte liep. Er was een klein jongetje en zei, doe niet zo gek. Nou, die hield ze mee op. Misschien was dat wel een boeddha, die jongen. Want u weet dat je geboren kunt worden als arahat. Dat zijn de mindere boeddha's. Niet dat de verlichting daarvan minder is dan van de echte boeddha's. Nee, ze zijn mindere boeddha's omdat ze geen les kunnen geven hoe je je bevrijden moet. Ze zijn er al. Ze kunnen geen les geven. En om die reden zijn er ook mindere boeddha's.
Is het ook zo dat ze het eigenlijk daar niet weten?
Ja, die weten dat niet. Want die kennen het hele probleem van de binding niet. Van de gehecht, van de... Ja. Ja, van de craving.
Maar dat ze niet weten dat ze een mindere boeddha zijn?
Nee, weten ze niet.
Nee. Het is gewoon hun manier van leven.
Ze zijn vrij. En ze vragen zich misschien wel af waarom doen andere mensen zo gek. En zeggen dat soms als een kleine jongetje. Ja, ik kan alvast de meest krachtige karmische cheta's, dat zijn die vier M's. En je hebt vier niveaus van verlichting. De stroomwinner. Dat is de eerste SO, Sotapanna. De tweede is de één keer terugkerende. De derde is de nooit meer terugkerende. En de vierde is de totaal verlichten. Wat gebeurt er namelijk bij die M? Op dat moment wis je een aantal cetasica's uit. En als je die cetasica's hebt uitgewist, die gebruik je dan niet meer. Dan doven er ook een aantal van die cetas. Bijvoorbeeld bij de Sotapanna wis je de twijfel uit. En daarom is die AMVK, die linker onder daar, die komt niet meer voor. Nou, bij de Anagami, dat is de derde verlichte, die heeft Loba en Dosa uitgewist. Dus al die rode en al die paarse, die zijn er dan ook niet meer. Maar die heeft nog wel rusteloosheid. En bij de arahat is de rusteloosheid ook uitgewist. Het is ietsje ingewikkelder. Kom volgende week wel op.
Ik heb nog wel een...
Ja?
Ik
zei iets over de resultante die heilzaam is altijd aangenomen.
Ja. Zeggen ze. Vraag me af of het waar is. Dus we moeten alles heel kritisch beluisteren, zoals Boeddha al aanraadde. Vraag of het waar is, maar het staat. Ja, hier een andere vraag.
Ja, ik zit even een stap terug te doen en dan hebben we heel veel letters gezien, wat ik maar even oneerbiedig zeggen.
Ja.
En dan denk ik, en wat is de functie daarvan dat we dat in zo'n detail weten? Wat voegt dat toe aan het hele idee, zoals die in elkaar zitten. Hè?
Waarom... Van het mediteren.
Ja, waarom moeten we al die verschillende schakeringen benoemen en erkennen? En...
Nou, dit duurt maar twee colleges. En nu heb je een duidelijk... En nu heb je een duidelijk plan. Namelijk het plan is, door het oefenen van extra concentratie kunnen we bij mindful bij de adem blijven, zodat we in de heilzaam gebied blijven. En dan zijn er twee bijzondere bewustzijnen. De verrukking van de mystiek, maar oppassen dat je het blijft hangen, want dat is het niet. Of de verlichting, en wat betekent dat, worden die onheilzame weggepoetst. Nou, dat is toch een prachtig plan.
Een soort routeplanner.
Ja, routeplanner. Ja. We willen die linker uitvegen. En we moeten vooral niet bij die middelste hierboven blijven hangen, maar verder. En dat is alles.
Dus dat je weet hebt hoe je geest, je bewustzijn werkt in feite.
Ja. Maar dit is maar heel primitief iets. Maar dit is gericht op de bevrijding. Maar ik heb nu heel scherp gedefinieerd wat verlichting is. Namelijk het uitpoetsen van een aantal chetasika's. Die worden niet meer gebruikt. En daarmee ook een aantal onheilzame chetas. Dus dat is alles wat je eraan hebt. Voor je eigen pad heb je dat eigenlijk niet nodig. Zou je het ook zonder kunnen doen. In de Burmeese Abhidhamma-traditie zegt men. Maar voor meditatieleraar is het handig om ook andere types bewustzijn te leren kennen. Voor mensen met veel haat of mensen met veel lust. Die kun je dan beter begrijpen. Maar omdat wij zelf maar één van die types zijn, kun je je ook gewoon beperken tot je eigen. Oké? Dus dat is nog een tweede bonus. Dat je andere mensen iets beter kunt helpen. En ook je vrienden en vriendinnen. Ja, die zitten hier.
U heeft in het verhaal een paar keer de link naar de Vipassana gelegd.
Ja.
Maar zoals ik de Vipassana heb leren kennen, ging het vooral om de Sankara's. Welke link ligt er tussen de Chetas en de Sankara's?
Wat zijn de Sankara's ook alweer?
Ja, hoe de trauma's uit het verleden, zeg maar. De dingen die...
Oh, de hindernissen.
Ja, zo zou ik
het. Ja, maar die staan hier. Wat zijn de vijf hindernissen, zoals we in de Mahasi traditie die noemen? Dat is twijfel, dat is die daar. Dat is begeerte, dat zijn alle rode haat, dat zijn alle paarse. En dan hebben we nog slaperigheid en rusteloosheid. Nou, rusteloosheid zit in die A en U. En slaperigheid staat hier even niet op de kaart, maar het staat wel zeker op de kaart van de Chetasika.
Dus eigenlijk de chetas zijn de uitsplitsing van?
De onheilzame chetas zijn de uitsplitsing, zijn de gevolgen van de sankara's, van de hindernissen.
Maar, volgens mij zijn de sankara's meer de conditioneringen. En zit daar ook een stukje actie in. Dus dat wij bijvoorbeeld in ons leven bepaalde patronen hebben, of volgend leven, bepaalde patronen hebben ontwikkeld. Waardoor je op bepaalde gemoedstoestanden steeds op bepaalde manieren reageert. Zeg maar. Dat we heel erg vastzitten dus in die condities die zo ontstaan zijn en niet vrij kiezen daarin.
Ja.
Dus dan zou ik eerder denken dat die sankara's als het ware voortkomen uit al deze gemoedstoestanden. En dat we proberen door die gemoedstoestanden te leren kennen en daarmee op een wijze manier om te gaan, dat je het niet.
Nou, dat doen we altijd, maar wat ik liever zeg, we gaan niet overgeconditioneerd zijn. Want ook Boeddha moest nog drinken en eten, die bleef geconditioneerd, maar dat is functioneel geconditioneerd. Maar alle dysfunctionele geconditioneerdheid, die heeft hij afgezet. En inderdaad is het zo dat die hindernissen zitten in de vierde fundering van mindfulness. Weet je nog bij die zelf hier? Hier kwam alles binnen met de vijf zintuigen. In dit plaatje gaan we de volgende keer nog beter doen. Hier is de geest. En we hebben maar drie manieren om ons te uiten. En dat gaat naar de geest. En dit is spreken en handelen. En op deze kunnen we mindful zijn, en dat is dan de vierde fundering van mindfulness. En daar moeten we goed oppassen. Dus ja, gelijk. Maar er hoort, dus bij het Vipassana verhaal, hoort dit plaatje erbij, dat we vooral op die goed oppassen. Maar dat doen we door eerst goed op de input te letten. Die zit hier. Dat is de eerste. Dan hebben we hier gevoel, dus gevoel en dat is de tweede. Dat is de tweede fundering van mindfulness. En dan hebben we hier begeerte. We raken daaraan gehecht aan dat prettige of we hebben afkeer. Dat is de derde. Maar we doen nog niks. En pas als we wat doen, dan is het een conditionering. Dus Vipassana zit er helemaal in. Waar was je de vorige keer? Oké, nou, dit is de link met Vipassana. Maar we moeten dan zorgen dat we niet weer nieuwe chetasika's krijgen die ons, en nu ga ik jouw beeld even volgen, we zitten soms in een vicieuze cirkel, maar het is geen vicieuze cirkel, het is meer een vicieuze achtbaan, of die wiskundige zeggen, we zitten in een strange attractor, en als we bijvoorbeeld down zijn of zelfs depressief zijn, dan zitten we in het negatieve. Ik ga nu naar het bipolaire. Soms, dus hier zit je voortdurend in de min. Maar soms kan het overschieten naar de plus. En dan kun je in deze gevangen zitten. Maar van die ga je weer naar die. En zo heb je een bifurcatie waar je die twee strange attractors kan hebben. En op kleine schaal overkomt ons dit allemaal. Maar een bipolair gestoord iemand die zit hier heel vaak en heel lang in. En we willen er graag uit. En dat is wat we willen. En jij noemde je vorige levens. Ik denk liever aan de genen en aan de opvoeding. Maar de genen worden natuurlijk ook in vorige levens bepaald. Namelijk die van onze ouders. Ja?
Ik heb een andere vraag. In de toestand van mystieke verrukking. Ik kan me voorstellen dat dat ook verslavend werkt.
Ja.
En dat je dan weer terug bent bij... onheilzame
begeerte. Boeddha, toen hij begon met les krijgen van zijn Hindoe-leraren, leerde al vrij snel die mystieke toestanden vinden. Hij dacht, ah, opgelost, probleem weg, probleem van de dood. Geen zorgen. Nou, ik ben klaar, ik kan weer naar huis. Toen ging ik klooster uit en toen viel hij weer helemaal terug. Dan moest hij weer terug. En hij viel maar steeds terug. En toen dacht ik, dit wil ik niet. Ik wil permanente oplossing van het probleem. En hoe dat gaat, vertel ik volgende keer. Dus dat gaat weer terug. Ja. En het komt erop neer dat we nirvana zien, waarin er helemaal geen object meer is. Wel bewustzijn, maar geen object. En dat werkt dan als een reset. Alles kan. Kijk, waarom zitten we hierin gevangen? Omdat we van een object... met zijn inkleuring komen naar de volgende enzovoort. Maar als we hier even niks hebben, nou dat is even een opluchting, niks. Oeh. En dan zijn we vrij en dan moeten we wel getraind zijn om vaak mindfulness te kunnen. En dan kunnen we even wegschieten eruit. Dat is zeg maar mijn visie van het mechanisme om eruit te stappen, een reset.
En dat niks bereik je door. Je kon helemaal te concentreren op je ademhaling.
Op je ademhaling, ja, nog ietsje meer. Door je helemaal te over te geven eraan. Want je kunt ook met heel veel ego nog je ademhaling doen. En dan hou je dat vast en dan kom je in die mystieke toestanden. Maar dit moet je ook loslaten. Maar dat komt volgende week. Kan je volgende week?
Ja,
je moet wel. Ja, je moet wel.
Ik heb nu nog vaak een vraag. Ik heb jou wel eens ooit iets horen zeggen, maar misschien zit ik er wel buiten, past het er niet bij, dat je het proces van een psychose, wat er gebeurt en hoe psychotisch is, dat je dat heel goed ook kon verklaren of vertellen aan de hand van die vities of die straatjes.
Ja.
En het was eigenlijk even nu naar, want ik sta...
Ja, dat komt ook volgende week, maar dat ga ik nu pas even zeggen.
Wordt druk volgende week.
Nu is een fiti even 3. En deze hebben allemaal hetzelfde beeld. Hè? Want in die fiti, dat waren die 7 javanas, die hebben hetzelfde beeld. Nou, hier, als je een film hebt van 100 jaar geleden, toen waren de camera's nog niet zo verfijnd, dan zie je iemand zo staan en daarna staat hij zo. En dat schokt. Op een gegeven moment in de... Nou, in ons normale leven schokt het niet. Wij lijmen die dingen aan elkaar. Zodat dat op een natuurlijke wijze in elkaar overvloeit. Zodat de film van ons leven redelijk vloeiend gaat. Maar door allerlei oorzaken kan die vloeiendheid even stoppen. En dan schokt het. Nou, daar schrikken we van. En dat, is, dat geeft eigenlijk de oerangst, de existentiële angst. Want het bewustzijn werkt niet. Oerangst heeft niks met de dood te maken. Dood is eigenlijk maar eenvoudig. Want het is maar één moment dat het uit elkaar valt. Ja, voor onszelf dan. Hè? Voor anderen, als iemand van wie we houden overlijdt, is een groter probleem. Maar voor onszelf, het bewustzijn valt uit elkaar. Nou. Maar het probleem is veel groter. Het bewustzijn kan op ieder moment uit elkaar vallen. Kijk maar, die lijm hoeft niet te werken. Nou, wat leren we nou? Dat niet erg te vinden, daarmee te surfen op de bewegende ondergrond van de surfplank op de zee. Dat is eigenlijk alles wat we leren. Maar wat gebeurt er? En er is net een mooi boek uit van Epstein, Mark Epstein. The Trauma of Everyday Life. En hij had mijn vader daarbij aan. Mijn vader was hoogleraar klinische psychologie in Amsterdam en bestudeerde fobieën. En die had als theorie dat iemand fobisch wordt wanneer die even uit elkaar valt. Als die cheta-lijn die is niet meer zo smooth, zo continu. En dat is zo vervreemdend dat mensen wanhopig naar houvast zoeken. En waar kun je houvast in vinden? In de angst. Want angst is tenminste iets wat bekend is en dat lijmt goed. Dat is wel heel vervelend, maar dan ben je wel gelijmd. Maar ja, dan ben je gelijmd als iemand die angstig is. Maar je kunt ook lijmen als iemand die boos is. Of je kunt gelijmd worden als iemand die verliefd is. En het Kafferov-model generaliseert dat al onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden zijn lijm om onze cheta-lijn aan elkaar vast te houden. En dat kan ook zijn het denken. En dat is een hypothese, zeg maar, de observatie van mijn vader uitbreiden. Maar een psychiater in Milaan die vertelde het volgende, dat een van zijn patiënten, die was helemaal in de war en was uit elkaar gevallen en die was er beroerd naartoe. Maar de volgende ochtend kwam hij weer bij de psychiater. Het was intern in de kliniek. Die zei, dokter, ik was die man gisteren die helemaal radeloos was. Maar ik ben nu in orde. Alles werkt weer goed. En ik weet hoe het kwam dat ik gisteren radeloos was. Dat kwam omdat de brigade Rossi, die zit achter me aan. Dat zei dus verleden jaar. Terwijl er helemaal geen rode brigades meer zijn. Dus die had een waanidee om zijn hobbelige cheta-lijn sterk aan elkaar te lijmen. Zo kun je dus een psychose verklaren. Je kunt ook een neurose verklaren. Dat is nog mooier, of dat is op een andere manier. Hier hebben we de cheta's, cetacica's. En hier denk je, goh, ik vind die persoon aantrekkelijk. Ik heb begeerte naar die persoon. Zo denk je niet, dat is meteen raak. Dat weet je wel, dat staat in de alle liefdesliteratuur beschreven, dat je soms meteen pats raakt. En dan denk je, ach, ja, maar die persoon is al getrouwd. Ja, dan denk je pas hier. Hier zit superego. En hier is it. En die twee zijn met elkaar in strijd. Nou, dat is de neurose. En Freud wees erop dat it vaak sterker is dan het superego. Maar met een beetje Vipassana komt het allemaal weer. Oké, maar dat is een vooruitloper op volgende week. Maar als... Nog meer vragen, zijn nog een paar minuten.
Zou je dan nog, soms gaf je even een link naar bij zo'n de verschillende stappen van verlichting. Kan je dan eigenlijk zeggen dat dan je hersenen anders gaan werken of zo?
Nou ja, dat is de miljoen dollar vraag, als je dat zou kunnen doen. En ik ken iemand die in 1990 een vrachtwagen huurde, een MRI-apparaat op die vrachtwagen zette en naar Dharamsala reed. Maar hij vond niks. Ja, de eerste is de vraag, wie moet je dan meten, want niet iedereen wordt verlicht. En de tweede, moet je hem dan ook net voor de verlichting meten en net na de verlichting. Dan pas zie je het verschil. Ja. Dus het is allemaal heel moeilijk. Dus ik hoop dat we over 100 jaar hier verder mee zijn. Nou, en misschien als we met geluk hebben over 10, 20 jaar al. Dan kan ik het misschien nog meemaken. Zoals mijn grootmoeder vaak placht te zeggen. Als ik dat nog eens mee mocht maken. Nou, dat hoop ik echt. Dat... Maar, dames en heren, het is interessanter om het werk te doen dan te weten hoe het werkt. Toch? Ja. En dit is gewoon een steuntje in de rug. Een hart onder het riem. Onder de riem. Angela, laatste vraag.
Je hebt vele richtingen in een meditatie. Hè? Bijvoorbeeld Vipassana, bijvoorbeeld Zen, bijvoorbeeld Shambhala, Sanatana of zo. Welke richting je ook beoefent, kom je dan uiteindelijk toch in deze dingen terecht? Of is het bij bijvoorbeeld Vipassana, dat hou je steeds aan. Maar neem aan dat het bij de andere richtingen...
Nou, bij de Tibetanen, die beoefenen dus mededogen. En als je mededogen... versterkt, dan gaat automatisch ook je mindfulness omhoog. Dat ten eerste. Ten tweede, de Tibetanen gaan op een gegeven moment gaan die ook Vipassana doen. Die hebben dat geïncorporeerd. Tweede, bij de Zen, dat is in het begin vooral een... Ik hoop dat ik... Maar je mag me tegenspreken. In het begin, ik zie de Zen als volgt, laat ik het zo. Het is een persoonlijke visie. In het begin is het vooral concentratie, meditatie. Maar soms valt die concentratie valt weg. Nou, dat zijn de momenten van inzicht. En dan kom je toch ook in deze richting. Kan je hier mijn leven met deze beschrijving van Zen?
Nou ja, je leert een week gewoon uitgesproken wel te vinden.
Aha. En, maar ook de lapsus binnen de concentratie die er kan optreden, die zijn interessant. Wat?
Ja, het gaat om dat je verder gaat.
Ja,
die steeds grenzen overschrijden.
Ja.
Dan heeft het wel mee te maken. Ja. Of eigenlijk grenzen opruimen.
Mijn leraar die zei, ja, de Zen komt daar, de Tibetanen komt daar, Vipassana komt daar, maar via een iets andere weg. Nou, laten we het hiermee doen. Goed, dank u voor de aandacht. Ik ben vandaag niet met een hoed, maar met een helm. En u kunt hier uw vrijwillige bijdrage voor het onderzoek. Ja, want ik zoek nog mensen die op vakantie gaan. En mensen die op vakantie gaan, die worden dan voor de vakantie en na de vakantie doorgemeten. Om te laten zien of daar een verschillend effect bij zit als wanneer men voor en na een retreat. Want heel veel mensen, zoals Dick Swaap, een bekend hersenonderzoeker, zeggen, mediteren, ach, dat is gewoon een boek lezen, een beetje concentreren, een beetje rust. Maar wij denken, nee, mediteren is meer dan een beetje rust. Maar dat willen we met, onder andere met dit onderzoek.
Mediteren.
Wat zei je?
Kun je dan wel mediteren tijdens je vakantie?
Ja, maar geen retraite.
Maar geen
retraite. Ja, geen retraite. Je mag wel in je dagelijkse praktijk. Maar als iemand op retraite gaat, kan die aan dit experiment niet meedoen. Wel aan een ander experiment. Nou, voor wie volgende week komt, tot volgende week en prettige tijd anders. En ook als je terugkomt, ook prettige tijd.
Dus, fijn. Hey, ik wil er best aan mee. Moet ik me dan opgeven of hoe vind je dat zijn?
Nou dan, ik zal een vragenlijst rond laten gaan.
Oh ja.
Heeft u zich geregistreerd voor... Ja, dan komt u vanzelf.
Okay.
Ja, je komt zeker in aanmerking. Tenzij er aan de lichamelijke contact voor het staal in de lichaam.
Ja, want dit is echt zo.
Ja. Ja, dat kan een probleem zijn. Ja, maar dat stoort dan het beeld van je hersens een beetje. Dat weet ik even de laatste stand van de wetenschap. Misschien kunnen ze dat tegen.
Maar hoe moet je dat opgeven?
Nou, ik ga na volgende keer ga ik een lijstje rondgaan.
Voor geïnteresseerden?
Ja.
Nee,
volgens ja. Ja. Ik doe hem even uit. Ja. Door het zuiveren te doen, door naar de retraites te gaan en steeds dichter bij de verlichting te komen. Dat is ook steeds beter in het dagelijks leven. En een hele goede oefening daarvoor is Inside Dialogue, waar je op een retraite met elkaar gaat praten. En dan komen er ook emoties los en dan ga je mindful spreken. Ga je eerst 6 minuten de eerste persoon, de tweede persoon reageert er 3 minuten daarna op. En je praat nooit door elkaar, dan ben je nu stil en dan weer één persoon heel geritualiseerd spreken, mindful spreken. Dat kan ik echt aanraden. Inside Dialogue.
Weet je wie dan van hem te zoeken? Of Inside Dialogue in Nederland, maar ik zie tegenwoordig.
Nou, de laatste was in oktober. En meestal is er wel 1 Inside Dialogue per retraite per jaar in Nederland. Ja.
Maar dit kan je nog niet opzoeken.
Ja, maar het is nog een beetje krop, maar anders kun je hem in het buitenland misschien doen. Maar als je hem in het Nederlands wil, dan, dan moet je even wachten tot de volgende.
Ja.
En dan kun